Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. Ook een welkom voor degenen die deze dienst thuis met ons meevieren of later. Vandaag krijgen Nico en Wil Ros als groet van de gemeente de bloemen. Afgelopen week zijn ze verhuisd naar een nieuwe woning in de Zellenbergen. Na de dienst bent u van harte welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of limonade. Er is dan volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om bij te praten. Er zijn 3 collectes vandaag. De eerste collecte is voor Stichting Gaven, de tweede is voor kerkbeheer en de derde, de uitgangscollecte, is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Stichting Gaven is een organisatie welke christenen helpt om vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hulp te bieden. Volgende week zondag, 21 juni, hoopt dominee Martine Oldhoff uit Mijnsheren Land om 22:30 voor te gaan in deze kerk. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 118, de versen 1 en 8. Laat ieders zeer een goedheid prijzen. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van de dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten. Er is straks in Oud-Gastelen dienst in verband met het kamp dat daar gehouden is. En gehouden wordt nog 2 dagen. Met de jeugd. Er zit veel jeugd daar dus. Die is bij elkaar gekomen. Ook uit onze kerk trouwens. En dat zal ook een reden zijn dat nogal wat ouders daar naartoe zijn gegaan of anderen. En dat wij het iets rustiger hebben vanmorgen. Maar het thema in Oud-Gastel is dan bouwen. dat couplet uit Psalm 118 ging daar ook al over. Maar het thema is bouwen, dus ook onze lezingen gaan in die richting straks. En daar staan we bij stil. Maar laten we nu samen de dienst voortzetten met het zingen van uit de Evangelische Liedbundel 241. Wees stil voor het aangezicht van God. En ik kan trouwens niet merken dat we met minder zijn, hoor, want het klinkt wel goed. Dus we zingen 241 uit de Evangelische Liedbundel. Laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer, wij danken u dat we vanmorgen samen kunnen zijn, dat er recht een uur is, dat daar helemaal vrij voor is, waarin andere dingen wat mogen wegvallen naar de achtergrond en dat we ons kunnen richten op u samen, ook door te zingen, om door te luisteren, om door te bidden tot u. Help ons daarbij, Heer, want er zijn zoveel geluiden. Het is als het geschetter van de kouwen, allerlei geluid dat rondgaat en dat onze aandacht trekt en zo afleidt en ons volmaakt, het leven volmaakt. Maar we willen graag ook luisteren naar de stille stem van u, zoals de duiven, de duif van de geest, ook spreekt. En we willen daar ontvankelijk voor zijn. En daar bidden we ook voor, om voor onze wereld, dat de stem van u zal worden verstaan en gehoord. Te midden van alle drukte, dat toch ook die stem mag doordringen. De ware stem van God die vrede brengt. Wij bidden daarom, Heer, onze wereld heeft het nodig. Dat er echt geluisterd weer kan worden naar uw stem. En naar uw goedheid, uw genade. Alles wat u aan de mensen geeft en voor mensen doet. Dat we dat ontvangen en weer gaan zien. Dat bidden we voor onszelf, maar ook voor heel onze wereld. De volken op onze aarde en ook ons eigen volk, ons land. Heer, ontferm u over ons. In Jezus' naam. Amen. Laten we dan zingen de lofzang. En dat is uit de evangelische liedbundel 351. Machtig God, sterke rots. Voordat nu wij uit de Bijbel horen, bidden we om Gods geest. Heer, wij bidden dat we, ook als we de Bijbel openslaan, dat het ook een woord voor ons mag zijn. Of voor ieder die thuis is en ook meeluistert, op een ander moment of op dit moment. Heer, dat we samen kunnen horen wat u zegt. Schenk daarom uw Heilige Geest onder ons mensen en in onze harten. Dat bidden we voor ons hier en voor allen die samen zijn in onze wereld, op allerlei plaatsen, in allerlei omstandigheden, in dezelfde naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Er zijn vanmorgen twee lezingen uit het Evangelie van Matteüs. En die zullen achter elkaar gelezen worden door Nel. En dan zingen we daarna uit de evangelische liedbundel, uit het gewone liedboek 543. Gij zijt in glans verschenen. Dat hebben we denk ik niet zo vaak gezongen. Dus ik zou willen vragen, Hans, kun je dat een keer voorspelen straks? Fijn, ja. Dus dan zingen we dat na de beide lezingen.
De lezing is dus uit het evangelie van Matteüs in twee gedeelten, Matteüs 7 en Matteüs 17. Eerst Matteüs 7, vers 24 tot 29. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis bouwde op zand. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. van Matteüs 17, vers 1 tot en met 8. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten maken. Één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst. En wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer dan Jezus alleen.
Ik zal even uitleggen nog iets over de achtergrond hiervan. Gisterenmorgen heb ik nog gezien hoe de brugdienst ook, dus Leo en Judith en Michel dat deden. Dus het was leuk om te zien hoe ze dat doen met de brugdienst. De jongeren vanaf 12. En in dit geval waren er ook de kinderen of jongeren vanaf 10 bij. Om alvast iets te laten merken van wat dat is, die brugdienst. Zodat ze er ook aan mee kunnen gaan doen later. En die hadden ook van alles gebouwd. Dus ook op steen, op rots, een of ander Lego of iets grotere blokken nog gebouwd. En daarna op zand, nou ja, dat werd omver gespoten. Dus het was ook echt wel een hele goede leerzame les op die manier, heel tastbaar. Daar zijn ze goed mee bezig geweest. Dus ja, dat gaat dus over die gelijkenis van dat bouwen. En waar bouw je nu eigenlijk op? Wat is goed bouwen? Kijk, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kijk, er wordt in ons land vaak geroepen als oplossing van alle dingen om te bouwen. Steeds weer die uitdrukking, ja, er moet weer gebouwd worden. Bouwen, bouwen, bouwen. Veel huizen bouwen, dat is nu erg nodig, want er is een huizentekort, een woningtekort in ons land. En toch vraag je af of dat op zich voldoende is, of dat op zich de oplossing is, want we merken tegelijkertijd dat dat niet altijd zomaar goed gaat. Eerst was er al veel sprake van het stikstof, de stikstofuitstoot, daarna hoorde je steeds over elektriciteit. Dat er geen elektriciteit is voor zoveel nieuwe woningen op dit moment, dat is ook lastig. Hoe kun je die allemaal wel van stroom voorzien? Dat is een grote vraag. Dan kun je wel roepen, bouwen, bouwen. Nu blijkt ook weer dat er geen toegangswegen zijn en dat er geen geld is voor toegangswegen naar die nieuwe wijken die moeten worden gebouwd. En die men wil bouwen in de plaatsen. Dus je ziet dat het nog niet vanzelfsprekend is als je gaat roepen, bouwen, bouwen, dat het daarmee is opgelost. Er is meer aan de hand, er moet meer worden gedaan, er moet worden nagedacht. We moeten niet zijn als een dwaas mens die maar in het wilde bouwt op zand, maar iemand die nadenkt, die eerst zich afvraagt, wat is er voor nodig? En wat Jezus hier zegt, is dat een fundament nodig is. Er is een basis nodig, een betrouwbare, blijvende basis, waar alles op kan worden gebouwd. Waar je leven op kan worden gebouwd. Waar de toekomst op kan worden gebouwd. Maar ja, hoe kom je dat aan de weet? Wat is nu eigenlijk, waar moet je nou allemaal rekening mee houden? Wat is nu belangrijk dan, als je ook denkt aan de toekomst? Hoe moet je dat gaan doen? En zelfs voor je eigen leven. Wat is dan dat fundament? Wat is dat dan toch waar je op moet gaan bouwen? Dat lijkt niet altijd zo gemakkelijk te vinden of ook niet zo gemakkelijk toegankelijk. In onze tijd zijn ook nogal wat dingen soms wel lastiger toegankelijk, vooral digitaal. Dan moet je ook van alles doen. Dan moet je eerst weer een wachtwoord hebben en vervolgens een code en allerlei stappen voordat je uiteindelijk in staat bent om ergens aansluiting te krijgen. Dat valt niet altijd mee. Hoe komen we nu bij kennis over dat fundament, over de basis van alle dingen? Hoe weten we wat dat is? De schrijver Franz Kafka, ook van Joodse afkomst, een Jood zelf, die heeft een verhaaltje. En dat noemt hij, kort verhaal, dat noemt hij Das Gesetz, dus de wet. En dat gaat erover dat een man van het land komt, uit het land komt en bij een plaats komt die ommuurd is, helemaal ommuurd. En daarbinnen, daar vindt hij wat hij zoekt, daar vindt hij de wet, zeg maar, de grondwet van het leven, de basis van alles. Hij wil wel weten hoe zit het leven in elkaar en wat is de bedoeling ervan. En dan komt hij daar bij de poort en daar is een portier. En die portier zegt, ho, 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 nee, dat gaat niet zomaar, u kunt hier niet zomaar naar binnen. Dat gaat niet zomaar. Oh, zegt die man, waarom dan niet? Nee, dat kan niet zo. Nu niet in ieder geval, maar het is wel mogelijk, maar nu niet. En wanneer dan wel, zegt die man, nee, wacht u maar af. En de man die gaat zitten daar, totdat hij uiteindelijk, en dan gaat hij maar een keer naar binnen kijken en dan denkt hij van, zou ik toch niet, daar langs is er wat te zien door die poort heen. En dan zegt die portier tegen hem, nee, denk maar niet dat dat zo makkelijk is, want ik ben niet de enige portier, maar na mij komen ook nog een aantal anderen en die zijn nog veel afschrikwekkender dan ik ben. Dus denk maar niet dat u naar binnen komt. En dan zegt die man, ja, dan kan ik maar beter wachten tot ik toestemming krijg om naar binnen te gaan, want dat waag ik er dan niet op. En hij wacht daar bij de poort, krijgt een stoeltje en hij zit daar bij die poort te wachten. En soms komt die portier met hem praten en dan ondervraagt hij hem over waar hij vandaan komt en allerlei andere dingen. Maar steeds komt het moment niet dat hij naar binnen mag. Hij krijgt geen toestemming en hij wacht maar en hij wacht maar. En hij wordt zelfs oud. En op een gegeven moment dan weet hij niet meer of het nou aan het donker worden is of dat zijn zicht zelf zo aan het verslechteren is, dat het allemaal donker lijkt. En dan neemt de portier van hem afscheid, zegt hij, ik moet ergens anders naartoe. En dan eindigt die man dus daar voor de poort, zonder ooit naar binnen hebben te kunnen komen. Dat is een verhaaltje van Franz Kafka, die heeft vaak een beetje meer in de sfeer, deze sfeer verhalen, maar dat de mens dus eigenlijk geen toegang heeft tot kennis van de basis van het bestaan, waar het allemaal om draait. Wie kan ons vertellen wat het fundament is? Wie zou ons dat kunnen vertellen? Moeten we dan niet bij God zelf zijn? Maar ja, God is toch de architect, de bedenker, de ontwerper van dat leven dat bestaat. Moeten we niet bij hem zijn? Maar ja, hoe kom je bij hem? En hoe hebben we aansluiting? Moeten we daar ook niet allerlei stappen voor zetten voordat we daar eindelijk zouden kunnen zijn en contact kunnen zijn met God? Wat is er allemaal wel niet voor nodig? Want God is zo hoog en verheven, onzichtbaar, buiten ons, ver verheven boven ons bestaan. Veel groter dan we ons kunnen voorstellen. We kunnen geen voorstelling maken. Hoe moet dat dan? Hoe kunnen wij dan ooit kennis hebben over het grondplan van dit ons bestaan? Nou, ik hoop dat u iets gehoord hebt in dat gedeelte dat we hoorden. Want we hoorden twee gedeelten. Dus het ene was over dat fundament, bouwen op het fundament. Maar het andere gedeelte ging over de verheerlijking op de berg. En we horen dat daar een stem klinkt uit de hemel. Gelukkig dus. Wij hoeven niet te roepen en te schreeuwen en te zoeken, maar de stem komt helemaal naar ons toe en wordt gehoord. Ook door die discipelen die daarbij zijn, een directe stem. Een stem klinkt uit de hemel. En wat zegt die stem? Zegt die stem, dit is de wet. Net zoals Mozes daarbij was en de profeet en Elia was daarbij. De wet en de profeten, zou je zeggen, die zijn daarbij. Zegt die stem, dit is de wet. Dit is het plan voor het leven. Dit moeten jullie doen. Nee, die stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En het is dus een stem die direct wijst op Jezus, die er in het midden staat. Luister naar hem. Dat is Gods woord tot de mensen, tot de discipelen, maar tot ons allemaal. Luister naar hem. Nou kan het zijn dat we, en dat de tendens hebben we dan meteen, dat we denken, oké, gaan we luisteren naar hem, dus we gaan doen wat hij zegt. We gaan luisteren wat Jezus allemaal ons opdraagt. We gaan ons afvragen, wat wil hij eigenlijk, hoe moeten we dan leven, zal hij ons wel vertellen. Dus dat gaan we gewoon doen. Luisteren naar Jezus, luisteren naar zijn stem, is doen wat hij zegt. Dus dat gaan we doen en dan is het opgelost, dan weten we wat we moeten doen en dan komt het allemaal goed. Zou dat zo zijn? Is dat zo? Kijk, wanneer zegt Jezus dat over dat fundament? Wie bouwt op het fundament, zegt hij, die heeft een huis dat vaststaat, een levenshuis dat vaststaat. Maar dat gezegde van Jezus komt aan het einde van hoofdstuk 7 en hoofdstuk 5 tot en met 7 van Matteüs. gaan over de bergreden. En ik weet niet of u de bergreden ooit wel eens echt goed gelezen hebt en daarover nagedacht hebt. Maar ik vraag me af of dat allemaal wel zo eenvoudig is om te doen, of we daar zo wel in slagen. Ik noem maar wat uit die bergreden, dan vraag je toch wel af, ja, voldoen wij daaraan, voldoe ik daaraan, voortdurend en altijd? Ja, ik noem maar wat. In hoofdstuk 6 bijvoorbeeld zegt Jezus, in hoofdstuk 5 al zegt hij, ja, nou, ik zal even een paar dingen als voorbeeld noemen. Jullie hebben gehoord dat gezegd is, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Indien iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat is al één ding op dat gebied. En nog meer zegt hij, hij zegt ook, jullie hebben gehoord dat gezegd is, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Nou, komen wij er allemaal helemaal aan toe om dat te doen? En dan zegt hij ook nog verder in dat hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Er staat allemaal nogal wat in zo'n hoofdstuk. Dat is de bergreden. Dus als Jezus het heeft over de manier van leven, dan zegt hij dit. Dus het is ook wel een beetje de vraag, slagen wij daar dan in steeds? We kunnen wel zeggen, nou, gaan simpel doen wat hij zegt. Maar brengen wij dat dan allemaal op? En hoe moet dat dan? Als we niet echt voldoen in alle opzichten aan wat hij vraagt, hoe moet dat dan? Nou, laten we dan ook beter luisteren naar Jezus, want hij heeft meer gezegd. Hij heeft ook gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Om zijn leven te geven. Matthäus, ook in het Matthäus Evangelie 20, vers 28. En vorige week vierden we het heilig avondmaal. En daarbij de beker zegt hij ook, dit is de beker, het bloed van mijn verbloed van het verbond, dat voor jullie vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Dus dat heeft hij ook gezegd. Dat tekort van ons, doordat wij tekort schieten in het vervullen, in het helemaal goed leven naar Gods wil, dat tekort, dat in feite ook wel een groot tekort als je daar dichtbij, goed bij stilstaat. Dat is door hem vervuld. Hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. Hij heeft het goed gemaakt tussen God en mensen, tussen ons en hem. Dat is nogal wat. Maar dat is dan ook het fundament. Dat is de basis. Daar moeten we uit leven. Dat is de grond onder onze voeten. Schieten wij tekort en kun je allerlei gedachten hebben. Wat ben ik toch een failure? Wat faal ik toch vaak? Of wat schiet ik tekort? Het had toch beter gemoeten enzovoort. En dan worden we er misschien door geplaagd. Dan zal God misschien ook wel denken van, nou, ik hoef je niet zo meer, dan kom je op afstand van God. Dat is allemaal niet meer zo geslaagd. Dan moeten we steeds weten, nee, maar het fundament ligt er wel. Christus heeft zelf het fundament gelegd, is zelf het fundament geworden. Waar alles op gebouwd is, ook de toekomst. Zijn verzoenend sterven voor de mensheid, voor de wereld. En dat mag en dat moet eigenlijk ook echt ons fundament zijn. En vervolgens, vervolgens kunnen we ook meer en meer gaan leven naar Gods bedoeling. Maar dan hoeft het eventuele en regelmatig falen van ons, dat we voor verkeerde dingen kiezen, dat hoeft dan niet ons te ontmoedigen, waardoor we denken, ja, nu ben ik zeker afgeschreven voor God. Nee, zeker niet, want dat fundament ligt er. En we hoeven alleen maar dat te bewaren. We kunnen er altijd op terugvallen in ons leven. Het gaat door het leven mee, alle jaren. Het blijft de grote zekerheid dat hij voor ons is gestorven en opgestaan. En vervolgens dat hij ons ook de weg wijst en meereist. Want dat is het laatste wat ik nog zou willen zeggen als laatste punt. Kijk, als die stem uit de hemel klinkt, de stem van God, dan zegt die stem, die zegt dus, wat zouden wij denken, denk ik hoor. Dat hoor je veel in de kerk tegenwoordig wel en je hoort het in de maatschappij heel veel. Dan zouden we verwachten eigenlijk dat die stem zou zeggen, luister naar elkaar. Zouden we het nog verwachten, dat is de boodschap, luister naar elkaar. Dat mensen naar elkaar moeten gaan luisteren, dat zou je eigenlijk verwachten. Dat is de boodschap die veel in de wereld hoort, ook in de kerk, allemaal naar elkaar gaan luisteren. Maar hier klinkt dus wat anders. Luister naar hem, want daar begint het allemaal mee. En ik denk dat er wel een mooie vergelijking te trekken is op dit moment, nu de wereldkampioenschappen voetbal begonnen is. Kijk, moet je je eens gaan voorstellen dat je alleen voetballers hebt. Je hebt een team. En die gaan allemaal met elkaar rondom één grote tafel zitten. En die moeten met z'n 12, met z'n 11, die moeten met elkaar gaan uitdokteren hoe ze het gaan doen. Welke tactiek? Nou, de een heeft dit idee, we gaan het zo doen. En de ander, nee, we gaan die opstelling. En dat opstelling en dan zo, nou ja, ze hebben allemaal ideeën. Maar hoe zou dat gaan als alleen deze voetballers alleen zouden zijn? Als zij het zouden zijn die het zouden moeten gaan uitmaken. En verder geen leiding erbij of niets. Nou, ik kan je vertellen dat dat elftal geen kampioen zal worden. Dat wordt allemaal, dat wordt een puinhoop. Want de ene wil dat en de ander wil dat. En dat werkt niet goed. Dat werkt niet goed samen. Wat is nodig? Wat hebben ze nodig? Een coach. Ze hebben echt een coach nodig. Eén die het plan uitzet en die zegt, we gaan het zo doen. Dit is de weg en dit is de manier hoe het moet worden gedaan. En dan moeten ze ook allemaal naar luisteren natuurlijk. Dan moet je wel allemaal luisteren naar die. En dan wil het werken. En daar kan het een team zijn. Maar je moet je wel allemaal afstemmen op die ene. Dus God zegt uit de hemel ook niet luisteren naar elkaar. In eerste instantie, dat is natuurlijk ook niet overbodig. En moet ook wel. Maar het begint met luister naar hem. Luister naar de grote coach. Hij heet ook niet voor niets de Heer. We hebben maar één Heer. Er zijn niet meer heren, er zijn niet meer meesters in de kerk of meesteressen of wat dan ook. We hebben maar één Heer. En die maakt de dienst uit. En die vertelt het. En hij is bovendien degene die zijn eigen leven voor ons heeft gegeven. Hoe ver kan je gaan? Dat hij zichzelf heeft opgeofferd. In feite moet je zeggen, als God zegt, dit is mijn zoon. Als de Vader dat zegt, moet je haar zeggen, God heeft zichzelf opgeofferd voor ons. Hij is zelf het fundament geworden. Ook het fundament van onze persoonlijke toekomst. Maar ook van het fundament voor de toekomst van de wereld. En wat hoop je dat mensen dat gaan ontdekken, dat we die coach nodig hebben, die Heer. Als naar hem echt geluisterd wordt, dan verandert ook de wereld. Dus wij mogen hier zeker van zijn dat dat fundament is gelegd. En Jezus zegt, luister naar mijn woorden. Luister naar mij. En God zegt, luister naar hem. En het mooie is ook eigenlijk, dat stukje dat eindigde ook nog mee, dat in één keer als de discipelen dan dit zien en een wolk als teken van Gods tegenwoordigheid gaat voorbij en die stem die klinkt. En als die wolk weg is, dan staat er, ze keken op. En zagen niemand meer dan Jezus alleen. En daar moesten ze het mee doen. Maar daar kan je het ook echt mee doen. Er zit zoveel in. Ik hoop en hoop en hoop. Ik geloof ook dat het de toekomst is van de kerk. Wanneer we veel meer focussen op Jezus. En minder op ons eigen gedoe soms. Maar er zit zo'n enorme schat in Jezus. Niet alleen dat hij het fundament is. Maar aan de andere kant ook dat hij de wijsheid heeft. Als je een wijs mens wilt zijn, luister dan naar hem. Amen. Laten we na het orgelspel zingen uit de Evangelische Liedbundel 246, de coupletten 1 en 2. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Vanmorgen kwam nog een bericht dat Mieke van Dam overleden is vannacht. Dus ja, velen van jullie kennen haar wel. Ze was zo trouw ook in de kerk. Dus, maar goed, het is goed om het van tevoren even te zeggen. Ik kan er verder nog geen mededelingen over doen, maar het is verteld. Dus, maar goed, we zullen het ook meenemen in de voorbeden dan. Hè, dat we daar ook aan bij stilstaan. Dus zullen we samen bidden en danken en voorbeden doen. Dan is er gelegenheid voor stil gebed. En dan bidden we ook het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u dat, er is eigenlijk zo ontstellend veel, maar we zijn zo vol vaak in ons leven van alles en nog wat, dat we het zo weinig beseffen dat dit leven een geschenk is. We hebben niets wat we eigenlijk niet hebben ontvangen van u. Dit leven, dit bestaan, deze wereld, dit voedsel, de dagen, de morgens, de zon, de regen, alles wat nodig is voor het leven, dat is de mens gegeven. En wij willen u daarvoor danken. En nog veel meer dat u ook ons redt van ons eigen tekort. Dat u ons redt en ons het fundament bent voor het bestaan. Daar danken we u voor. En help ons ook om daar werkelijk vast op te staan, op te bouwen en op te vertrouwen. En te weten dat het nooit weggaat. Dat een huis dat zo is gebouwd nooit zal bezwijken in welke storm dan ook. En wij bidden dat voor elkaar. Dat we daar ook echt op zullen zeker van zijn en op zullen vertrouwen altijd. Dat bidden we ook voor anderen om ons heen. Degenen die ons lief zijn. Dat die ook mogen ontdekken dat er grond onder de voeten is die blijft. En die altijd hen ook dragen zal. Heer, we bidden dat dit een ontdekking zal zijn die door mensen wordt gedaan. Juist ook in deze tijd, ook voor jongere generaties juist, bidden we dat voor kinderen en jongeren. Heer, wij dragen dat aan u op, maar ook voor de ouderen. Ook als het leven ook allerlei beperkingen meebrengt en ook wanneer er ook het einde is. En daarom denken we ook vanmorgen, nu we dat bericht hebben ontvangen aan Mieke van Dam in ons midden. We denken aan haar en ook aan allen die haar goed kennen, vanwege het gemis dat er daardoor ook is. Ook voor haar gezin of kinderen, Heer, wij bidden voor een ieder. En we bidden ook voor Marianne Labega, die in het ziekenhuis is. Wilt u bij haar zijn? En haar kracht en moed geven. En ook vertrouwen. We bidden ook voor Aart en David Broeren. Vanwege de begrafenis van Sophie deze week op 19 juni. En we bidden voor Anthony, haar man. En voor Emma, haar dochter. Wat een ernstig verlies dit is, Heer. Wij dragen dat aan u op. Wij kunnen sommige dingen helemaal niet begrijpen. Echt niet. Maar we dragen het aan u op en we bidden dat het draaglijk en draagbaar zal zijn voor haar familie. En dat u erbij wilt zijn met uw troost. Dat de geest de trooster zal zijn. En zo bidden we, Heer, ook voor onze wereld waar veel gaande is. We horen er ook veel van. In ons eigen land is er veel dat gaande is. En we bidden ook om wijsheid. Niet luisteren naar al het geschetter van alle stemmen van iedereen die maar schreeuwt en maar aandacht trekt. En de polarisatie die er is, maar dat we toch ook elkaar kunnen vinden steeds weer. En ook een keer de minste willen zijn. Maar het ook niet opgeven en doorgaan in groot vertrouwen dat de toekomst van u is. En dat u die voor ons uit vasthoudt. En we bidden voor de volken van deze wereld waar strijd is en strijd doorgaat. In Oekraïne, in andere plaatsen, Soedan, het Midden-Oosten, Israël, het land Israël, de bevolking daar. Maar ook Gaza en Libanon en Iran, alles dat stoma doorgaat. En mensen brengen daar niet werkelijk een oplossing. Dat blijkt dan ook steeds weer, al wordt er veel gezegd. Heer, ontferm u toch over de mensen die lijden onder al het geweld. En dat er toch ook een toekomst is, ook voor Israël. Zo bidden wij deze dingen. Ook in een moment van stilte brengen wij wat we zelf op het hart hebben, ook bij u. Samen bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Dus in de eerste rondgang is het voor de stichting Gave. Die werkt met voor vluchtelingen, waar dan ook. En dan zullen we daarna zingen lied 939... En daarvoor de coupletten 1 en 3. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.